Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en alle die met de moderne media met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is deze middag uit Exodus 32, van vers 1 tot en met 14. En zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus. Het thema van de dienst is beeldvorming. Mededelingen van de kerkraad. Aanmelding van de eredienst volgende week zondag 23 januari. Er worden 's morgens de wijken 2 en 4 uitgenodigd. In de middagdienst worden de wijken 1 en 3 uitgenodigd. In deze dienst worden er 2 kinderen gedoopt. Collecte. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, diaconie, Theologische Universiteit, en de derde is de bouwfonds. U kunt deze collecte via de bank overmaken zoals gebruikelijk. We gaan nu zingen Psalm 85, vers 3. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God, In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U heeft kunnen zien dat we vanmiddag tijdens de dienst ruimte nemen voor bezinning, voor gebed, voor verootmoediging. En misschien is het goed dat ik dat nog eventjes wat introduceer. U heeft er iets over kunnen lezen in de zondagsbrief van vorige week. Wellicht heeft u er ook iets van meegekregen in het Nederlands Dagblad of het Reformatorisch Dagblad. En u heeft erin kunnen lezen dat de klasses Gravenhage onze kerken opgeroepen heeft om een moment van verootmoediging en gebed te beleggen. Hun suggestie, hun voorstel was om dat op 12 januari te doen. Maar we hebben ervoor gekozen om het tijdens deze dienst een plek te geven. Niet dat heel deze dienst in het teken ervan staat, maar wel dat we zo aan het begin van de dienst een moment hebben waarin we dit een plek geven, waarin we ons samen verootmoedigen voor de Heere. En ter introductie lijkt het me goed dat ik even een stukje lees uit de brief die de klasses Gravenhage gestuurd heeft, zodat u ook iets meer achtergrond heeft. Er staat in de brief: in januari 2020 bereikten de eerste signalen van corona ons land. Nu bijna 2 jaar verder verkeren we nog steeds in de pandemie en wordt een 5e golf van besmettingen gevreesd. Wereldwijd zijn er ruim 275 miljoen besmettingen en bijna 5,5 miljoen doden te betreuren. In ons eigen land overleden ruim 20.000 mensen aan COVID-19. Het zorgpersoneel, verpleegkundigen en artsen staan onder grote druk. Diverse maatregelen om de pandemie te bestrijden grijpen diep in de samenleving in en hebben sociaal, maatschappelijk en economisch grote gevolgen. De wereld en de wereldbevolking is in nood. Alle menselijke inspanningen ten spijt hebben de genomen maatregelen nog niet tot een einde van de pandemie geleid. Het kerkelijke leven ontkomt evenmin aan een deel van de coronamaatregelen. Er is een periode geweest waarin erediensten gehouden werden in nagenoeg lege kerkgebouwen. En in sommige gemeenten is dat opnieuw de situatie. Nog altijd is het niet mogelijk om met de gehele gemeente samen te komen in een eredienst. Een gedeelte van de gemeente moet de kerkdienst thuis meebeleven. Het pastoraat en het gemeente zijn ondervindt op allerlei manieren hinder van de beperkende maatregelen. Er zijn zorgen omtrent het vasthouden van de jeugd, ouderen die eenzaamheid ervaren, gezinnen die de regelmaat van de kerkgang al zo lang missen. In 1918 en opnieuw in 1953 heeft de generale synode de klasses Gravenhage aangewezen om in geval van buitengewone tijden van kerk en wereld een biddag uit te schrijven. En in onderling overleg heeft het die klasses goed gedacht om in de huidige situatie van kerk en wereld een biddag uit te schrijven waarop we als kerken samen de Heere zoeken in het gebed. Zullen we nu vorm aangeven? En we zullen allereerst een psalm zingen, psalm 123 vers 1, waarin we samen het oog slaan op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig wil zijn. is ook heel mooi om het woord van God een plek te geven op het moment van verootmoediging voor God. En ik wil graag een klein stukje lezen. U zag het net ook al bij de schriftlezingen staan. Uit 1 Koningen 8, vers 37 tot en met vers 43. En je moet je voorstellen wat daar gebeurt. De tempel is klaar. Koning David mocht hem niet bouwen. Koning Salomo uiteindelijk wel en hij is klaar. En dan is het moment van inwijding. En wat gebeurt er? De ark van het verbond wordt naar binnen gebracht. En uiteindelijk lopen dan de priesters weer naar buiten op die bijzondere dag. De dag van de inwijding van de tempel. En dan daalt er een wolk neer. En de heerlijkheid van de Here die vervult dan dat hele huis. Op zo'n manier dat niemand kan blijven staan. De priesters, ze gaan naar de grond toe. Indrukwekkend. En Salomo die bidt dan een gebed. En een klein stukje van dat gebed wil ik met u lezen. 1 Koningen 8 vanaf vers 37 tot en met 43. Dan bidt hij: als er honger is in het land, honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen, als zijn vijand hem benauwt in het land met zijn steden, als er enige plaag of enige ziekte komt, elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens uit heel uw volk Israël, als een ieder de plaag van zijn hart erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats. Vergeef en grijp in. En geef een ieder naar al zijn wegen. U die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen. Opdat zij u vrezen alle dagen die zij leven. Op de grond die u onze vaderen gegeven hebt. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft. Die niet tot uw volk Israël behoort. Maar uit een ver land komt omwille van uw naam. Want zij zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal. Omdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Indrukwekkende woorden. Je moet je dus voorstellen dat al die mensen onder de indruk zijn van de macht en de majesteit, van de heerlijkheid van God die daar verschijnt. En dan gaat Salomo dus in gebed en dan bidt hij onder andere dit. Dan zegt hij, als er dan ziekte is, en hij noemt nog meer dingen, pest, andere dingen. Als dat er dan is, Here, als er dan tot u geroepen wordt in die situatie, luistert u dan. Luistert u dan naar het volk Israël? En dan wordt het zelfs aan het eind, u las het mee, wordt er gezegd, luistert u dan naar de vreemdeling, die er eigenlijk niet bij hoort. Maar luistert u dan, want Here, we hebben u nodig. En zo roept Salomo namens het volk tot God. Wilt u dan luisteren in die situatie? En weet je wat nou zo mooi is? Dat staat niet in 1 Koningen 8, maar wel in 2 Kronieken 7. Daar staat als het ware het antwoord van God op dit gebed. Er staat in 2 Kronieken 7, ik heb het even hier uitgetypt, vers 13b tot 14, dat de Heere zegt, wanneer ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Salomo die bidt, Here, als we dan roepen, luistert u dan, vergeeft u ons, grijpt u in, geef, vergeef, opdat de aarde u zal erkennen. En de Heere zegt dan, als u zich buigt, als jullie zullen bidden, als je voor Gods aangezicht komt, als je bekeert, dan wil ik luisteren. En dan wil ik horen, om Christus wil, wat er ook maar op je pad komt, zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Laten we bidden voor zieken, voor verzorgend en medisch personeel, voor rouwdragenden, voor hen die op belangrijke posten staan, voor de kerk, zullen we samen bidden tot de Heere. Heere, er is geen God zoals U, boven in de hemel of beneden op de aarde, die het verbond en de goede tierenheid houdt. Die woorden die gebruikte Salomo in zijn gebed, die woorden gebruiken wij, nu in 2022. Heer, nu we in het gebed tot U komen, dat doen we vaker, Heer, op een dienst als deze. Maar vanmiddag met een extra aanleiding, met extra nadruk, zoeken we U. We bidden U hier in de kerk en samen met degenen die op afstand verbonden zijn, te midden van een tijd die zorgen geeft en gegeven heeft. We vragen U eerbiedig, als we tot U roepen, luistert U in de hemel, uw vaste woonplaats, en vergeef ons, Heere, vergeef ons in alles, in onze gedachten, wat we gedaan hebben met onze woorden en onze daden. Verzoen ons in Christus, die geleden heeft, die de ziekte op zich genomen heeft. Vergeef ons en verlos ons. Heere, grijpt U in, machtige God. Ontfermt U zich over zij die ziek zijn. De mensen in onze gemeente, in ons land, over deze hele aarde. Ontferm U over uw schepselen. Heere, U weet dat we allemaal wel mensen kennen die overleden zijn aan het virus. Die ernstig ziek zijn geweest of nog steeds de gevolgen ervan ondervinden. Heere, ontferm U. Ontferm U op ons gebed. Dank U wel dat we in ons gebed al onze behoeften en noden met dankzegging bij U mogen brengen. Heere, wees ons genadig en ontferm U over een ieder die ziek is. We bidden U voor diegenen die op de IC liggen, die vechten voor hun leven, terwijl hun leven aan een zijden draad hangt. Heer, het leven is een dam, de dood wenkt ieder uur. En daarom richten wij onze gebeden op U, de levende God, die uw vaste woonplaats heeft in de hemel, die alle macht heeft. We bidden U, Heere, om genezing, om herstel, om verlichting van lichamelijke en psychische nood. Vergeef onze schuld en onze zonde, Heere, omdat we niet onverzoend zullen sterven. We bidden U, Heere, voor families die in spanning leven. Richt hun hoofd op U, Heere, omdat ze hun hoop en troost van U verwachten. Heere, we dragen hen die traumatische ervaringen moeten verwerken aan U op. U weet, Heere, wat het gedaan heeft als we afscheid moeten nemen op een manier die zo moeilijk is. Ontferm U over patiënten en hun familie. Wilt U een hernieuwde uitbraak of golf tegenhouden? Bescherm ons door Uw sterke hand. Heere, we hebben er geen recht op. Maar we vragen het U, grijp in. Wilt U allen zegenen die zich inzetten in de medische zorg, heeft een kracht, moed, wijsheid, uithoudingsvermogen om hun taken op zich te nemen. Zegent U hun inspanningen en geef dat ze hun kennis mogen gebruiken voor het welzijn van mensen. Draag hen emotioneel, als het veel van hen vraagt. De artsen, de verpleegkundigen, huisartsen, verzorgenden, mantelzorgers, heren, ieder die daar een taak in heeft. Schenk hen in ons land en ook daarbuiten uw zegen. Bescherm hen ook in het uitvoeren van hun taken. Heren, wij bidden U voor de zorgsector in ons land, maar ook voor de zorgsector buiten ons land. Ook voor die landen waar er zo weinig medische mogelijkheden zijn. Alle hebben uw ondersteuning nodig, Heren. En bij U is toch de macht om herstel en genezing te geven. Zegt U onderzoekers, laboranten, ieder die een taak daarin heeft. We bidden U, Heren, voor allen die medische zorg nodig hebben en die het misschien niet zo krijgen zoals eigenlijk nodig zou zijn. Wees bij hen die psychische zorg nodig hebben, als sombere gedachten en gevoelens op dat gebied moeilijk zijn en door de huidige situatie niet zo vooruit gaan en zwaarder worden. Heere, wees met allen die alleen door het leven gaan, die soms eenzaam voelen. We denken aan weduwen, weduwnaren. Wil troost geven en barmhartigheid tonen. U weet hoe zwaar het kan zijn, ook voor gezinnen, Heere. Ontfermt u zich. Heer, het ligt in uw macht om deze pandemie om te keren. En we willen dat ook heel graag. Maar geeft u ons ook discipline om onze verantwoordelijkheid te nemen. Heer, we beleiden ook dat de ziekte en rampen, dat het een gevolg is van onze zonde. We beleiden onze schuld voor u. Als we tot u komen, Heer, dan komen we toch niet te vergeefs. U bent toch die God die genadig is en barmhartig. Doe het omwille van uzelf en omwille van uw naam, Heere. We danken u dat u heen werkt naar die toekomst, vol van hoop. Een toekomst waarin geen ziekte en geen pandemie meer is. Heer, en tot die tijd regeert u onder alle volken. En geeft dat uw naam daardoor op alle plekken geëerd en geprezen wordt. We bidden u voor onze regering en voor alle die macht hebben om te regeren. Geef dat ze hun macht gebruiken ten dienste van het volk. En vooral ten dienste van uw koninkrijk. Zegent u inspanningen van mensen. Bid u uw wijsheid van boven, want dat hebben ze nodig om keuzes te maken. Heere, wees bij een ieder die plannen maakt, die adviezen schrijft. Zodat de juiste maatregelen genomen worden. Heere, wij bidden u om bekering onder ons volk. Werk met uw geest in ons land en daarbuiten. Bewerk toch een opwekking, Heere. Bewerk verootmoediging, niet als vorm, maar vanuit het hart. We bidden u, Heere, dat uw geest in ons zal werken en zijn kracht zal doen. Zo buigen we ons voor uw aangezicht, Heere. Voor u, de schepper van hemel en aarde. U die alles ook nog steeds onderhoudt. We bidden u, Heere, om verandering van de situatie. Tegelijk zijn we u dankbaar, Heere, dat uw trouw er is. Dat er nog genoeg te eten en te drinken is. Dat u ons verdraagt en spaart, ondanks zonde en gebreken. Leert u ons om te buigen voor u, Heere. Leer ons om ons leven in uw hand te leggen. Heere, wij bidden u voor onze kerk, voor de kerk in het algemeen. Laat de verkondiging van uw woord zijn voortgang hebben. Het is uw woord. We hebben er geen recht op, Heere, maar laat toch niet zo zijn dat u uw kandelaar wegneemt. Uit Veenendaal, uit ons land. Uw woord kunnen we niet missen, Heere. We bidden u voor de gemeente, voor de postergemeenschap. Heere, wat kan het contact met elkaar moeilijk gestalte krijgen? We kunnen elkaar zomaar uit het oog verliezen. Geef dat we elkaar vinden en blijven vinden. Dat er mogelijkheden zijn die we benutten. Heere, geef vurige liefde in ons hart. Wakker ons aan door uw geest. Heere, tegelijkertijd zijn we dankbaar voor alles wat er wel gedaan kan worden en mag worden. We bidden u in het bijzonder ook voor de jeugd. Wie in band met de kerk onder druk kan staan. En voor wie de situatie thuis ook niet altijd makkelijk is. We dragen hen die het mentaal en psychisch zwaar hebben, aan u op. Heere, u weet het. Hoe het is voor diegenen die door lichamelijke of psychische omstandigheden sowieso al moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij. En die nu dan extra in eenzaamheid zitten. Wees nabij, in angst en verdriet. We bidden u voor ons kerkverband. Met de generale synode die provisorisch gesloten is. We bidden u voor onze zusterkerk. In binnen- en buitenland. Voor de wereldwijde kerk. We vragen u om uw genade. Laat die ons verbinden aan u en aan elkaar. Schenk ons volharding. In geloof, hoop en liefde. Dat het evangelie gestalte krijgt in onze levens. Heere, wij verootmoedigen ons voor u. Wij vragen u, vergeef ons. Grijp in. En kantel de dingen. Naar uw wil. We bidden u, Heere, om een gezegende dienst, een verkondiging van vanmiddag, die ons binnen mag komen en zijn uitwerking niet zal missen. Leer ons te zien wie u bent en vorm ons en kneed ons, zoals u wil dat wij zijn. Wij vragen u dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus. die voor ons pleit. Amen. Laten we samen Psalm 25 vers 10 zingen, waarin we zingen: want ik kom tot u gevloden. Waar ga ik heen met mijn zorgen, met de moeite? Ik vlucht daarmee tot u. Psalm 25 vers 10. Zullen we nu een belijdenis doen van ons geloof? En ook de geloofsbelijdenis heb ik afgestemd op het moment van verootmoediging voor de Heere. En wil ik graag doen aan de hand van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over Gods voorzienigheid. En vervolgens zingen we met elkaar Psalm 46 vers 1. Waar we bezingen dat de Heere een toevlucht is voor de zijnen. En dat we ook mogen zingen: zij werden steeds zijn hulp gewaar. Zijn hulp viel op. In zielsbenauwdheid, in gevaar. De Heere is ook vandaag voor ons de toevlucht. Dus daarom Psalm 46 vers 1, nadat we samen het geloof beleden hebben. En u kunt het meelezen. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat deze goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval, of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn beschikking. Toch is God niet de bewerker, noch de schuld van de zonde die gedaan wordt. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onvoorstelbaar, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook al handelen de duivelen en goddelozen onrechtvaardig. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, verder dan ons begrip reikt. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn, en stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om slechts te leren wat Hij ons onderwijst door zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij erdoor leren verstaan dat ons niets kan overkomen bij toeval, maar alleen door de beschikking van onze goedertieren, Hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want is in alle geteld, en niet één musje ter aarde zal vallen, zonder de wil van onze Vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, en zij ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. Daarom verwerpen wij de verfoeilijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Jongens en meisjes, ik wil jullie graag allereerst aanspreken, nu we de volgende stap in de liturgie als het ware zetten. Als we nu richting het schriftgedeelte gaan, de verkondiging daarvan. Ik wil jullie graag aanspreken en ook weer iets uit hun kinderbijbel laten zien. Ik heb er eentje meegenomen. En we gaan straks lezen over Mozes. En Mozes, die is bovenop de berg. Ik heb het maar op de bier me laten zetten, want het is al redelijk klein in deze Bijbel. Hier zie je het. Is boven op de berg, het volk Israël, heeft hij mogen leiden vanuit Egypte richting het beloofde land. Ze zijn onderweg gegaan en onderweg zijn ze bij de Sinaï. En Mozes die mag dan boven op de berg zijn en de Heere God die geeft hem dan de geboden. En Mozes die gaat op een gegeven moment van de berg af. Maar hij hoort iets. En hij kijkt dan naar beneden in het dal. En wat staat daar? Daar staat iets wat ze gemaakt hebben. Ik denk dat je het al een beetje kan zien. Het is wat uitvergroot, het is niet heel duidelijk. Maar het is het gouden kalf. Ik denk, hoe kan dat nou? De Heere God die zorgt voor het volk, die geeft ze manna, die gaat met ze mee, die zegent ze. Maar wat doen ze? Mozes is op de berg En intussen is er een gouden kalf gemaakt en ze hebben met elkaar een feest voor de Heere. Maar dat vindt de Heere verschrikkelijk. En daar gaan we met elkaar over lezen. En dan gaat vanmiddag in de preek over wat dat ook voor ons betekent. We lezen met elkaar uit Exodus 32, vers 1 tot en met vers 14. En vervolgens uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 35. Als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we Psalm 106, vers 11 en 24, waarin we de geschiedenis waar we nu over gaan lezen in woorden zien, uitgedrukt ook, die we kunnen zingen. Maar nu eerst dus Exodus 32 vanaf vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En ze zeiden tegen hem: sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen: ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan: morgen is er een feest voor de Heere. Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar God trachtte het aangezicht van de Heere, zijn God, gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En het hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Zover Exodus 32. Lezen nu zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan in het geheel geen beeldenissen maken? God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeldenis te maken en te bezitten om die te vereren, of om hem daardoor te dienen. Zou men de afbeeldingen in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Tot zover. Na het amen van de verkondiging zingen we uit de avondzang onder andere deze regel: O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dus de avondzang, vers 4 en vers 7, na het amen van de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is dus wat we keer op keer op zondag horen. En u weet dat het voor ons als predikanten zo is afgedrukt. Het tweede gebod, waar staat: U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Het tweede gebod dus. En het thema voor de preek is, zoals u al heeft kunnen horen en ook kunt zien, beeldvorming. Het eerste is vormen, dat wij zelf een beeld vormen. En het tweede, gevormd worden, dat wij gevormd worden. En in die lijn past ook helemaal dat wat ik aangaf, wat we zingen na de preek uit de avondzang. Beeldvorming, vormen, gevormd worden. Gemeente van Christus, u die hier in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent. Hoor je dat goed? Ja, je loopt even in de supermarkt. En terwijl je iets uit het schap pakt, hoor je in het gangpad ernaast, hoor je mensen praten. Oh, dat is niet zo bijzonder, hè? Dat hoor je wel vaker in de supermarkt. Maar als je dat hoort, dan valt wel iets op. Want waar praten ze over? Hoor je het goed? Ze praten over jou. En je luistert nog eens. En je hoort wat ze vertellen en wat ze over je zeggen en welk beeld ze van je schetsen. En terwijl je daarnaar luistert, denk je, maar ja, er klopt misschien wel iets van. Het is misschien wel iets van waarheid, maar wat ze nu allemaal over mij zeggen, dat klopt niet. Dat is geen eerlijk beeld van mij. Hoe zou u dan reageren als u dat hoort? Zou u dan boos worden en even omlopen en even laten zien, nou, hier ben ik dan, hè? Dit hadden jullie over mij te zeggen. Zou je gekrenkt voelen? Dat is niet leuk, hè? Als mensen doen in hun spreken, in hun manier van omgaan met je, dat ze laten merken, we hebben een beeld van je, en van jij zegt, maar dat klopt toch helemaal niet? Dan kan je gekrenkt zijn. Weet je, dat vinden wij erg, maar dat vindt de Heere God ook erg. Dat we een verkeerd beeld van hem hebben. En toch overkomt het hem. Die God die zich verbonden had aan het volk Israël. Die God die had hen getrouwd. Die had hen verzekerd van zijn liefde, van zijn nabijheid. Ik wil uw God, jullie God zijn. Mij jullie genade bewijzen. Mij uw zorg geven. Trouw zijn. En samen onderweg gaan naar het beloofde land dat overvloeit van melk en honing. Een God om lief te hebben, om zijn liefde te beantwoorden. Om zijn trouw te koesteren. Om dichtbij te blijven. Maar even later, daar staat het gouden kalf. En ze zijn er blij mee. Ze dansen eromheen. Ze hebben een feest voor de Heere. Maar de Heere God die ziet het. Hij hoort het. En hij beseft wat hier gebeurt. En hij is diep gekrenkt, gedegradeerd tot kalf. En diep gekwetst laat hij weten, zo heb ik me niet met jullie verbonden. Zo wil ik jullie God niet zijn. En heb je dat geproefd? Die gekrenktheid van de Heer en wat er staat in Exodus 37 vanaf vers 7. Toen sprak de Heer tot Mozes. Ga, daal af, ga bij mij vandaan. Want uw volk, nee, zeg niet mijn volk, dat volk van jou, daar hoor ik niet meer bij. Dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken, nu al, van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: dit zijn uw goden, of dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk, koppig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Mozes, wat ze nu gedaan hebben. Mozes, ga aan de kant, want ik wil ze vernietigen. Mozes, wat ze nu van mij gemaakt hebben, ik wil ze te gronde richten. De Heer is bloedserieus hier. En zo komt het tweede gebod tot ons in 2022. En wij behandelen het in het stuk van de dankbaarheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid in de catechismus. In een stuk van de dankbaarheid. Hoe leef je nou vanuit die verlossing in Christus? Zo mogen we dit gebod ook op ons in laten werken. En zegt de Heere tegen ons: als je in Christus bent, dan heb ik je verlost. Ik heb je vergeven. Ik wil de nabije God zijn. Ik wil je dragen, sparen, door dit leven heen helpen. Op weg naar mijn toekomst. Ik wil het je geven. En als je wilt weten wie ik ben, mijn woord ja is ja. Ik ben precies zoals de Bijbel over mij schrijft. Je kunt echt, met heel je hart kun je op mij aan. Ik geef mijn ja-woord aan je. Ik geef zelfs mijn zoon, heb ik ervoor over. Maar dan verwacht ik van jou dat jij mij respecteert. Dat je niet een beeld van mij maakt en vormt met je handen of in je hoofd, waar ik me niet in herken. Dat het beeld wat je van mij laat zien, dat ik daarvan moet zeggen: dat klopt niet. Dat is niet eerlijk, zo ben ik niet. Maak, vorm geen beeld van mij. En natuurlijk kunnen we hier vanmiddag zitten, en je jonger bent of wat ouder, en kun je denken: ja, dat gouden kalf staat ergens een beetje bij mij vandaan. Natuurlijk, hè, ik kan het heel concreet voorstellen hoe dat daar en toen was. Maar ik kan me nou niet voorstellen dat we straks thuis van klei of van goud, dat we een kalf maken, in de woonkamer zetten en dat we zeggen: nou, daar gaan we voor buigen. Dat is God. Nee, dat staat ver bij ons vandaan. En tegelijkertijd kan het wel zo zijn, zoals in ons beginvoorbeeld. Dat je niet een beeld van God maakt met je handen, maar dat je wel een beeld van God vormt in je hoofd. Een denkbeeld. Hoe je over hem denkt. En het beginvoorbeeld stonden die mensen ook niet te kleien. Van nee, jij ziet er zo uit en zo. Maar met hun manier van spreken, met wat ze over je vertelden, hoe ze over je spraken, lieten ze daarmee wel zien welk beeld ze van je hadden. En zo kunnen wij dat ook doen. In hoe we spreken over God, hoe we omgaan met zijn woord. En zou het bij ons zo kunnen zijn dat wij misschien een scheef beeld van God hebben ontwikkeld? Gezamenlijk of persoonlijk? Dat we wel kunnen zeggen: nou, dat aspect wat jij nu van God benoemt, hè, dat aspect wat jij van God benadrukt, dat God zo is, dat klopt. Maar als je dat aspect van de Heere tot het een en al maakt, ja, dan doe je geen recht aan wie God in zijn geheel is. Bijvoorbeeld, misschien leg jij vooral wel nadruk op dat God heilig is. Hoog verheven. Daar heb je gelijk in. God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. Vol macht en majesteit. Als hij voor ons verschijnt, dan zijn we nergens. Het klopt. Maar als dat het enige is, als je God alleen maar ziet als het heilige opperwezen waarvoor je moet huiveren, als de rechter die alles van je ziet, als dat alles is, dan gaat het wel scheef. Kan ook scheef de andere kant op gaan. Als je God vooral maar ziet als vriendelijk en zacht en genadig, goedgeefs. Is God dan niet vriendelijk? Nou, volgens mij zingt u graag mee als we zingen: Gods vriendelijk aangezicht in vrolijkheid en licht. Is de Heer dan niet vriendelijk? Ja, zeker wel. Hij is genadig, hij is barmhartig. Maar als dat het een en al wordt, dan kun je daar de Heer ook mee degraderen. als heel lief en zacht en schattig. Je kunt een scheef beeld van God krijgen. De gemeente, voor ons is dus vanmiddag de vraag, als u in de Heer Jezus Christus gelooft, dan vraagt de Heer van u dat u een eerlijk beeld van hem hebt en geen verkeerd beeld van hem vormt. Dat God ook echt God mag zijn in ons leven. Nou, ik schets even die twee uitersten. Verhevenheid, barmhartigheid, nabijheid. Nou, als u voor uzelf eens een keuze zou moeten maken. Welke kant op zou u scheef kunnen gaan? Zou het misschien kunnen zijn dat u in de kerk zit of meekijkt en dat u God op afstand houdt, omdat u hem vooral alleen maar ziet in zijn macht en majesteit en glorie als onbereikbare? En dat we daarmee moeten zeggen, ja, wat u zegt, dat klopt. Zo bijbels als wat. Maar dat u daarmee geen recht doet aan zijn nabijheid. Of bent u vooral bezig om God zo heel tastbaar en dichtbij te brengen, dat hij eigenlijk niet meer is dan een goede vriend die helpt als je problemen hebt, maar meer niet. Het is denk ik een hardnekkig verschijnsel. En het kan ook moeilijk zijn als je wat van jongs af aan bent opgegroeid met een toornende God, of van jongs af aan alleen maar liedjes hebt gezongen over die softe, zachte Heere, dat de Heer een beetje aai over de bollerige wordt, als ik het zo mag zeggen. Misschien vergis ik me, maar ik denk dat in onze tijd dat we God heel makkelijk kunnen omschrijven of met hem om kunnen gaan alsof hij een hulp is achter de hand. Wij leven gewoon ons eigen leven en als het dan, ja, als het dan niet meer lukt, ach, dan hebben we altijd de Heer nog. Als de reservewiel. Ja, het is normaal gesproken eigenlijk alleen maar ballast in je auto. En je hebt er alleen maar wat aan als je pech onderweg hebt. En om verder te komen heb je reservewiel nodig. Nou zo. Als een wegenwacht die je kunt oproepen. Ja, nu ben ik vastgelopen, nu heb ik u nodig. Scheef beeld van God. De Heere God die maakt in de Bijbel duidelijk. Ik ben eigenlijk veel te groot. Te veelomvattend. Ik ben te veel God om mij in een vorm te gieten. En zo geeft hij ons het tweede gebod. Laat me proberen om het misschien iets nog concreter te maken. Want ja, dat gouden kalf, hè, Exodus 32. We kennen de geschiedenis, de kinderbijbels op de zondagsschool, op scholen verteld. En het kan soms zo vreemd overkomen. Maar toen ik het afgelopen week nog eens goed op me in liet werken, dacht ik, komt eigenlijk wel dichterbij dan ik dacht. Want weet je wat die mensen volgens mij gewoon willen? Ik denk hetzelfde als wij vaak willen. Was God maar iets concreter? Konden we maar iets meer zien van God? Kijk, ze konden Mozes eerst zien en Mozes sprak met God. En dat was dan voor dat moment genoeg. Maar nu Mozes al zo'n tijd op de berg is, ja, wat moet je dan met een God die je niet kan zien? Is toch vaag, onduidelijk. En hoe moeten ze nu verder, want ze zitten midden in de woestijn. Is dat niet iets wat ook bij ons zou kunnen gebeuren? Misschien gaat het over jou, over u. Of heb je iemand in je gezin die daar ook mee worstelt, die zegt, ja, ik geloof ergens wel dat er iets is, dat God er misschien wel is. En ik hoor de verhalen en ergens geloof ik het ook wel een beetje, maar ik kan God niet zien. En eigenlijk zou ik het wel gewoon wat meer concreet willen. Zichtbaar, tastbaar. Dat is wat die mensen eigenlijk willen. En willen wij dat ook niet. En als je dan dat beeld ziet, hè, van zo'n stierkalf, zo'n gouden stierkalf, dan voelt de Heer zich daardoor gedegradeerd. Maar die Israëlieten, die komen net uit de Egypte en die hebben een legio aan beelden van afgoden gezien. En denk maar niet dat ze het eerste het beste gekozen hebben. Als je een machtig, krachtig, een sterk beeld van God wil gebruiken waarin je hem eert, dan koos je voor een stierkalf. Het is het meest eervolle beeld wat je kunt gebruiken om God in te vangen. Dat is toch hartstikke mooi. En ze willen God heus niet aan de kant zetten, want ze hebben een feest voor de Heere. Dit is uw God die u bevrijd heeft uit Egypte. Nee, u wil niet los zijn van God. Maar we hebben er gewoon behoefte aan dat hij wat meer concreet is. En die goden van Egypte, die konden die 10 plagen, die konden ze niet voorkomen. God is zo machtig, we kiezen het machtigste beeld wat wij kunnen bedenken. Ze willen God gewoon wat concreter. Zou je dat ook liever niet wat meer willen? Vind jij het misschien ook lastig als je jonger bent? Je zegt, ja, je hoort wel preken over God en je hoort wel bidden en je merkt dat het bij sommige mensen veel doet en sommige mensen weinig. Maar waar is God? Zou je het ook niet wat concreter willen? Kijk, voor die mensen was het niet genoeg wat ze ervaarden. Boven hen overdag de wolkolom, 's nachts de vuurkolom. Het manna konden ze oprapen. En een aantal dagen daarvoor stonden ze nog bij die berg Sinai te beven, want God sprak rechtstreeks en ze beefden en ze schrokken en ze zeiden, Mozes, alsjeblieft, spreek jij maar met de Heere, want anders sterven wij. Dat hebben ze net meegemaakt, dat is de actualiteit. En als dan Mozes even weg is, dan worstelen ze met God die zo op afstand is. Ik wil God wat concreter maken, dat ik hem kan zien. Maar de Heere wil dat niet. Weet je waarom niet? Omdat de Heere wil dat wij beseffen dat hij veel te groot is om in een beeld te vatten. Hij wil dat wij beseffen dat in welk beeld we hem ook vatten, dat dat een beeld is waarin we hem kwetsen. Dan stel ik me vanmiddag maar gewoon de vraag. Zou het ons, zou het mij kunnen overkomen dat ik in mijn manier van spreken over God, in mijn manier van omgaan met de Heere, dat ik daarmee de Heere kwets? De Bijbel begint zo ongeveer met die woorden. Dat God zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar wat doen wij mensen? Laat ons God maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En wij passen God aan naar onze vorm. Naar zoals die bij ons past. Ik vind het eigenlijk wel tekenend dat we leven in een tijd van Google. Typ God in en wat krijg je? Ja, inderdaad, plaatjes te zien van die grijze man met die baard. Als een goede, oude man. Zo wordt hij getekend, zo zien de mensen hem. Misschien voelt u, misschien voel jij je wel schuldig. Omdat je in je manier van doen, in je spreken tot God, eigenlijk moet erkennen, ik zit scheef. Ik doe God geen recht. Misschien moet je wel buigen vanmiddag. En zeggen, Heere, vergeef mij. Ik maak u vaak zo klein. Ik vind het zo moeilijk om te accepteren dat u zoveel groter bent dan ik kan bevatten. En ik vind het soms zo lastig dat het niet zo concreet is. Weet je wat dan zo mooi is? Wat we met zingen met Psalm 103. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En de Heere die komt ons in de Bijbel als het ware keer op keer zo tegemoet. Hij maakt het al concreter. In de tabernakel, met de altaren waarop de offerdienst plaatsvindt. En later in de tempel, met die feesten. Kom, je bent verplicht om te komen, want dit heb je nodig. En wat te denken van de profeten, de priesters, de koningen. En zie hoe hij, in de Heer Jezus Christus, God en mens wordt. De Heer Jezus als het beeld van God, de afdruk van God. De vertoning van de onzichtbare God. In hem zien we wie God voor ons wil zijn en hoe de Heere wil dat wij hem dienen. En dat mogen wij horen in de verkondiging, mogen we zien in de doop, mogen we proeven in het avondmaal. En om God echt God te laten zijn, zegt de Heere, verder dan dat gaan we niet. Natuurlijk, de Heere kan zich op bijzondere manieren openbaren. Dat laten we helemaal staan. Maar de hoofdlijn is dit. De Heere zegt, dit is genoeg. Want ik ben zo heilig. Als ik zou verschijnen voor jou, dan zou je nergens blijven. Als je mij lief hebt, als je in Christus bent, dan zul je me eens zien. In volmaakte heerlijkheid en glorie. En dan ben je zelf ook verlost van je eigen zonde en schuld. Maar nu, onderweg, moet je hier genoeg aan hebben. Ik wil dat je beseft dat ik zoveel machtiger ben dan jij denkt. Ik moest denken aan die jongere die een keer aan me vroeg, Want ik vind het echt lastig. Als ik gewoon om me heen kijk, dan besef ik wel, er moet iets zijn. God, noem het zo. Maar ik ervaar er zo weinig van. Ik zou veel meer van hem willen zien. Waarom doet God dat nou niet? Toen moest ik denken aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die Jezus vertelt het, hè, van die twee mensen. De een is ontzettend rijk en de ander is hartstikke arm. De ene die leeft in weelde en welvaart en de ander die zit daar terwijl honden hem likken. De een die denkt niet aan God en de ander leeft wel met God. En beide sterven, de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man die slaat zijn ogen op in de hel en de arme Lazarus mag bij God zijn. En dan gebeurt er van alles en dan krijgen we een inkijkje in hoe zwaar het is voor die rijke man. En een van de dingen die hij dan vraagt is, laat alsjeblieft Lazarus weer levend worden. En laat hem naar mijn vijf broers gaan die nog leven, want dan zullen ze zich bekeren. Als Lazarus nou uit de dood opstaat en hij zou het ze vertellen, dan zouden mijn broers zich echt bekeren. En dan krijgt hij als antwoord, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze ook zich niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Hier moet je het mee doen. Hier mag je het mee doen. Maar hier kun je het ook mee doen. Eens zal dat moment komen, dan mogen we de Heere zien. En tot die tijd is het zaak dat we respect hebben voor de, mag ik zeggen, veelkleurigheid, de macht en majesteit en nederigheid, de eerbied die we voor God mogen hebben. En tot die tijd wil de Heere ons vormen. Want de Heere die begon daarmee, in het paradijs, om ons te vormen. En weet je wat de Heere nou wil? Hij wil dat hij een beeld van ons mag maken. En dat begint ook bij hoe wij met God omgaan. Als de Heere in je leven gaat werken. Hey, ik schets net even die twee uitersten. Dan blijven die twee uitersten staan. Dan is hij werkelijk die verheven, die machtige God. Dan past daar iets van respect, zoals Johannes de Doper zegt. Ik ben het niet waard om überhaupt zijn schoenriem los te maken. Dat was de Heer Jezus als mens op aarde, kun je nagaan wie hij is in de hemel. Maar het is die tegelijkertijd die nabij is. De herder, die om Christus wil als een vader voor je wil zijn. Volgens mij kunnen we dat vatten in één woord. Een woord dat je vaker in de Bijbel tegenkomt en dat is vrezen des Heren. Vast wel eens van gehoord. Je komt het Spreukenboek bijvoorbeeld tegen. De vrezen des Heren. Dat is niet dat je alleen maar bang bent voor God, maar er zit iets in van eerbied, ontzag, respect. Maar dan niet op de manier van, nou oké, voor een koning of zo op afstand, ja, daar heb ik verder niks mee. Maar een eerbied, ontzag, respect, als een kind voor de vader. Ook dat vertrouwen dus. De vrezen des Heren, een term om eens op te kauwen, om over na te denken. Wordt in mijn leven het ontzag, de eerbied en het respect vanuit het kind van de Heren zijn, komt dat openbaar. Wat een wonder, hè? Dat de Heer Jezus tegen mensen zoals wij zegt, als je bidt tot God, zeg maar onze Vader. Kun je dat voorstellen? Wij mensen die zo vaak God onrecht aandoen door het beeld wat we van hem laten zien, hoe we aan hem laten merken dat we met hem omgaan, dat de Heer Jezus zegt, als je dan bidt, bid maar onze Vader. En terwijl we die vrezen des Heren in ons leven mogen opmerken en mogen uitwerken, mogen we samen met alle heiligen onder de indruk raken van de breedte, de hoogte, de diepte, van de rijkdom van de Heer Jezus Christus. Wat een wonder, hè? Dat de Heer Jezus naar deze aarde wilde komen en op aarde het beeld wilde laten zien van wie God is. In zijn verhevenheid, maar ook in zijn genade. Wat een wonder, hè? Dat hij kwam en dat hij geen gestalte had. Geen gedaante waardoor we zouden zeggen, wauw, een gewoon mens. Dat deze Jezus door Gethsemane wilde kruipen als een worm. Dat is toch ontzagwekkend. En dat deze Jezus naar het kruis ging om zijn leven te geven, om te vergeven. Dat wij zo vaak hem niet de eer geven die hij verdient. In Jezus zien we hoe serieus God zichzelf neemt en hoe serieus hij onze zonden neemt. En als we dat op ons in laten werken en als we in Christus mogen zien dat hij onze zaligmaker is, onze verlosser en dat God uit genade onze vader is, laten we dan de geest in ons werken. Laat hem ons vormen. Ik vind dat ook geen mooi beeld, dat van de pottenbakker. Jeremia 18. Dat de Heere tegen het volk Israël zegt, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn jullie in mijn hand. Maar ik probeer jullie te vormen, maar het lukt niet. Maar ik wil opnieuw beginnen. Mag de Heer in jouw leven vormen en kneden. Weet je wat de Heere God doet? Weet je wat de Heilige Geest doet? Als die in je leven gaat kneden en vormen als die pottenbakker, dan opent hij je ogen voor de Heer Jezus. Dan gaat hij die vrezen des Heeren gaat hij uitwerken in je leven, zodat er eerbied, ontzag, maar ook verbondenheid, vertrouwdheid met God zichtbaar wordt. Weet je, soms kun je van kinderen zeggen, ja, dat zijn die van jou, hè? Dat kan ik zo zien. Maar zo werkt het ergens in het geloof ook. Dat je op een gegeven moment, als de Heeren zo in je leven werkt, dat ze kunnen zeggen, maar je bent een christen. Zo gebeurt het in de Bijbel. Dat mensen zeggen, hé, jullie zijn christenen. Zo worden ze genoemd. Want ze lijken zoveel op de Heer Jezus. En als de Heer zo in jouw leven gaat werken, dan gebeurt er iets. Want de vrucht van de geest openbaar. Liefde, blijdschap, vrede, geduld. Dan kneedt en vormt de Heer ons. Nou, mag de Heer u en jou vormen. Mag Hij jou naar zijn beeld gelijk maken. Mag hij in zijn macht en majesteit en liefde zeggen, bij de schepping was het, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Maar soms, jullie als mensen maken er zo weinig van. Maar door mijn geest wil ik ook met jou verder. Wonderlijk, hè, de genade van God daarin. En laten we dan voor onszelf ook scherp blijven. Ook als we betrokken zijn bij de kerk. Ook als we zeggen, ik wil ook heel graag de Heere dienen zoals hij het van ons vraagt. Want die gouden kalveren kom je soms zomaar weer een keer tegen. In Exodus 32 heb je ze. En het aparte is dat Jerobeam, koning van het Noordelijke Rijk, dat hij zomaar weer twee gouden kalveren neerzet. En dan noemt hij die niet Baal of Astarte, maar dan is dat gewoon de Heer. Kunnen jullie God zo dienen? Jerobeam, waarom doe je dat? Ja, dan kun je de Heer makkelijker dienen. Ja, Jerobeam, dat doe je niet omdat je de Heer wil dienen, maar je doet dat voor jezelf. Want je wil niet dat ze naar de tempel gaan, jouw volk, uit jouw land. Je wilt eigenlijk jezelf dienen. Nou, zo kan het bij ons ook gebeuren. Dat zo'n gouden kalf, dat je denkt, nou, zoals in de woestijn, dat gaat niet over mij. Maar dat gouden kalf zomaar op een nieuwe manier weer naar voren komt. En dat hij ervoor zorgt dat je de Heer geen recht doet. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld dat je zonde goed praat. Want de Heer is toch genadig? Dat je zonde goed praat en dat je zegt, ja, de Heer wil toch dat ik gelukkig ben? Dat je zegt, nou, de kerk heb ik niet nodig, want het gaat toch om mijn persoonlijk geloof. Anderen heb ik daar niet voor nodig. Maar je respecteert dan niet wat de Heer van je vraagt. Ook als predikant voor mij. Waarom doe ik het? Waarom preek ik? Waarom heb ik hier mijn taak, mijn rol in de gemeente? Is dat omdat het om mij gaat? Wil ik mezelf dienen als Jerobeam? Of gaat het echt om hem? Wie wilt u dienen? Gaat het u in de kerk om hem? Of om onszelf? Het is belangrijk om keer op keer te bidden. Heere, neem mij. Kneed mij. Vorm mij. Vul mij. En open mijn ogen, zodat ik u respecteer en de eer geef. Beeldvorming. Daar gaat het om. Wij mogen geen beeld vormen van God. Maar laat Hij ons vormen naar zijn beeld. En dan tot slot. Ik begon de preek met het voorbeeld in de supermarkt. Je stond daar, je luisterde en je hoorde mensen over jou praten. En voor jouw gevoel klopte dat niet. Nou, dat raakte je. Reageerde je op. De Heer wil ook niet dat er zo een scheef beeld van Hem gemaakt wordt. En dan kunnen we met elkaar onszelf afvragen, wat vind ik fijn in het dienen van God? Wat vind ik prettig? Wat past bij mij? Wat past helemaal bij onze cultuur? Maar ja, ik vraag me af of dat een goede vraag is. Als je dat zou vragen bij het gouden kalf, wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie fijn? Dan zeggen ze nou dit. We vieren een feest voor de Heer en moet je kijken hoeveel mensen je ermee trekt. En iedereen is er vol van, dat is toch mooi? Het tweede gebod wil ons leren dat we niet allereerst vragen, Heer, wat vind ik fijn? Wat vinden wij fijn? Maar dat we allereerst vragen, Heer, wat vindt u er nou van? Heer, wat vindt u er nou van dat godsbeeld wat onze kinderbijbels laten zien? Wat vindt u van het godsbeeld in dat wat wij opzetten qua muziek? Wat vindt u van het godsbeeld dat wij laten zien in onze kerk? Wat vindt u van ons? Wat wilt u? En dan bidden we. Laten we met mond en hart bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vormt u ons maar. O Geest, zend uw troost ons neer. Want u drie enige God, u komt toe, alle lof en eer. Amen. zullen we samen danken en bidden. En we zullen ook een aantal mensen aan de Heer opdragen. We zullen samen bidden voor Chantal de Bruin en Geke Verhoef. Ze hopen komende week naar Lesbos te gaan om daarvoor 2,5 week vrijwilligerswerk te gaan doen in de vluchtelingenkamp. In de zondagsbrief had ik per abuis 1,5 week gezet, maar het is een week langer, 2,5 week. We zullen ook bidden voor broeder en zuster W. Kok Diepeveen van Waterman 1. Zij zijn voor herstel en revalidatie na COVID opgenomen in de Engelenburg op de revalidatieafdeling. We zullen ook bidden voor zuster Schoeman van de David Tenierslaan 152. Zij zal komende vrijdag een ingreep ondergaan in ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarbij zal een nier- en urineleider verwijderd worden. Ze zal toch een dag of 10 tot 12 in het ziekenhuis moeten verblijven. Zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan. Goedertieren, Vader, U die in de hemelen zijt, die om Christus wil onze Vader wil zijn, U roepen we aan. En Heere, U bent zo groot, zo verheven, zo veelomvattend, dat het voor ons onmogelijk is om U recht te doen. Om U te dienen, om over U te spreken zoals U bent. Maar dank U wel dat U in uw woord het concreet heeft gemaakt. Hoe de dienst aan U vormgegeven mocht worden en wie U daarin wilde zijn. We prijzen uw grote naam dat U in Christus mens werd en zo dichtbij kwam. Dat U zonde wilt vergeven, eer wij belijden dat we U zo vaak geen recht doen. Dat we U tekort doen in hoe we met U omgaan. En dat we zo vaak keuzes maken op basis van wat wij fijn vinden en wat bij ons past. Heer, dat mag een plek hebben, maar U weet dat het soms ook ten koste gaat van wie U voor ons bent. Vergeef het ons, Heer, en wees ons genadig. Vergeef ons, grijp in en vormt U ons, kneedt U ons. Heer, ook als het soms wel eens pijn doet, als er misschien wat te corrigeren valt in ons nadenken en spreken en omgaan met U. Heere, wilt U ons sturen daarin? Opent U onze ogen voor dat wat er anders moet? En werk met uw geest zo in onze harten en in ons leven dat de vreze des Heeren gestalte krijgt. Heere, wilt U dat uitwerken? Want de vreze des Heeren is ten leven. Heer, dat is wat U ons toch geeft. We danken U voor de hoop en houvast die er is, voor ieder die U lief heeft. Dat we eens U mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Heere, wat zal dat zijn? Wat zal dat heerlijk zijn? We hebben er totaal geen recht op, maar U geeft het. Heere, bewaart U ons voor gouden kalveren in ons eigen leven, op moderne manieren. Wilt U ons zegenen in onze manier van kerk zijn, in ons beleid als kerkenraad. Zegent U ons als ouders, als onze kinderen mogen voorgaan in het gebed, in het leven met U. Wilt U ons bewaren voor verkeerde uitersten. Geef zo, Heere, dat uw werk in onze levens opgemerkt mag worden. Dat mensen aan ons zien dat U ons lief heeft. Dat mensen de goede werken die we mogen doen, dat ze die zien en dat ze daarom U zullen verheerlijken. We bidden U, Heere, dat we een stad op een berg mogen zijn. Een lichtend licht, een zoutend zout. Dat we mogen getuigen van wie U voor ons bent, in alle beperktheid. Maar Heere, wilt U het gebruiken? Heere, vormt U ons zo, naar uw beeld. Geef dat als gemeente, op een respectvolle, op een waardige manier, met U omgaan en zo de dingen vormgeven. En geprezen zij U, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om wie U bent, om wat U heeft gedaan, om wat U doet en zult doen. Heer, in het bijzonder willen we een aantal mensen aan U opdragen. Zegent U Chantal de Bruin en Geke Verhoef, ze komende week naar Lesbos hopen te gaan. Om daar vrijwilligerswerk te doen in vluchtelingenkamp. Heer, geef dat ze een goede reis mogen hebben, een goede tijd. En als ze uiteindelijk hier veilig weer terug mogen komen. Stelt U ze tot een rijke zegen voor de mensen die daar zijn. Heer, wat hebben vele mensen daar een heel verhaal te vertellen. Traumatische ervaringen. Heer, U weet wat het met ze doet. wilt u het werk van Chantal en van Geke, van vele anderen daar, tot zegen laten zijn. Tot de eer van uzelf. Heer onze God, wij bidden u voor broeder en zuster Kok Diepeveen van Waterman 1. Als zij opgenomen zijn in de Engelenburg om te revalideren. Heer, wij danken u dat er een plekje is. Wilt u het revalideren ook spoedig laten verlopen. Voorspoedig laten verlopen. Zodat ze meer adem krijgen, meer energie. Dat ze het leven weer zo ver als mogelijk is op mogen pakken. Geef in ieder geval dat ze uw dragende hand mogen opmerken. Heer onze God, wij dragen zuster Schoeman ook aan u op. U weet, Heer, dat ze opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dat ze vrijdag een ingreep zal ondergaan. Heer, een zware ingreep. Al eerder was er gelezerd, nu bleek een ingreep toch nodig. Heer, de nierverlieskanker is doorgegaan. Wilt u haar zegenen als er een nier verwijderd zal worden en als ook een urineleider weggenomen wordt? Heere, draagt u haar. Wees bij haar man. Wees bij haar gezin. Heere, ontfermt u zich. En geef haar ook kracht om als de ingreep heeft plaatsgevonden, dat ze verder kan. Wilt u haar dragen en sparen en haar uw zegen niet onthouden? Heer, u kent ons allen. We hebben ons in deze dienst verootmoedigd. We hebben gezongen, gebeden, uw woord op ons in laten werken. Wees u de naprediker. Gaat u met ons mee. Het verdere van deze zondag in. De week in. Zegent u ons en stelt u ons tot een rijke zegen. Tot de eer en glorie van uw eigen naam. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen de eer bij de Heere brengen. Het volk Israël stond rondom het gouden kalf en had een feest voor de Heere. Wat waren ze blij. Wij mogen juichen. Dan worden we toe opgeroepen. De handen klappen en betuigen. Dat onze God onze vreugde mag zijn. Psalm 47 vers 1 is onze slotzang. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.